Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Psalm 95, vers 1. Beleiden wij nu ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u vraag en antwoord 1 en zingen daarna van het gebed des Heren, het tweede vers. Het gebed des Heren, vers 2, nadat wij ons geloof hebben beleden. Er een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 1, wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Antwoord, dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven. Niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker, ja, Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En voor hem voortaan te leven, van harte willig en bereid maakt. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de brief van Paulus aan de Korintiërs. En wel de eerste brief, en we lezen samen het derde hoofdstuk. 1 Korinthe 3. Daar schrijft Paulus aan de gemeente van Korinthe: en ik, broeders, kom tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder uw nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop. Maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, doch al zo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf, zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen, dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen, ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus, en Christus is van God. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, 1 Korinthe 3, en wel de versen 21 tot en met 23. De versen 21 tot en met 23. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordig, het zij toekomende dingen. Ze zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is van God. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn zegen. Heere, wij slaan de ogen op u. En geef dat wij ons geheel en al van u afhankelijk mogen weten. Zowel in spreken als in luisteren. u die het uw discipelen geleerd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. Heere, laat dat woord ook vanavond in ons hart leven, opdat we samen zullen smeken om de hulp van uw geest, opdat die ons leidde in al de waarheid. In de waarheid dan gaan we onszelf, wie wij zijn voor u en voor elkaar. Mensen die de zonde liever hebben gehad dan de gerechtigheid, van het spoor der godsvrucht zijn afgegleden. En te midden van die nood heeft het u goed gedacht om verloren mensenkinderen zalig te maken. En daartoe hebt gij het liefste dat u had en heeft naar deze wereld gezonden. U hebt de hemelen geopend, en waar geen weg meer was, hebt u een verse, dat is een nieuwe en een levende weg willen banen in de Zoon van uw welbehagen. En zo hebt u hem willen presenteren. Deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En laat dat woord toch vooral vanavond door ons gehoord worden. Hoort hem. Om u acht te geven op het woord dat voor u gesproken wordt, zoals Lydia dat deed. En ze mocht horen van die gezegende zaligmaker Jezus Christus. En tot geloof mocht komen, omdat u haar hart opende. En de zaligheid niet alleen voor haar, maar zelfs voor haar hele gezin bestemd bleek te zijn. O, laten we toch niet klein denken over u. Want wat brengt het niet teweeg in ons gezinsleven, in ons maatschappelijk verkeer, als we van de heerschappij van de boze worden verlost, zoals we hebben beleden, en wij onder de genadige heerschappij van de Heer Jezus Christus mogen komen, en ons leven niet meer door onszelf wordt bepaald, maar waar we het met een Paulus hebben leren bidden: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O, wat wordt dat heerlijk vertolkt in Psalm 25, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En zo achter u aan te komen, ook vanavond. Heere, schenk ons uw nabijheid te ervaren, dat we het ook met elkaar mogen ervaren dat u in ons midden bent, en dat we straks naar huis mogen gaan in het besef dat we uw stem hebben gehoord door de stem van uw dienaar heen, en dat wij ons door uw woorden hebben laten gezeggen. Wij vragen het u alles om de verdiensten van Christus in zijn naam. Voor ons, zoals we hier mogen zijn, in uw huis. Ook voor hen die met ons meeluisteren thuis. Of wellicht later de prediking nog mogen horen. Wil voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De doeleinden zijn u bekendgemaakt. En wij willen samen gaan zingen van Psalm 73. En daarvan de versen 1, 13 en 12 in die volgorde. Dus eerst de 13e en dan het 12e vers. Psalm 73 vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? En tenslotte 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. gemeente in de nog jonge gemeente van Korinthe was werkelijk van alles mis. Paulus die waarschuwt ernstig in deze brief tegen allerlei zonden die er leven in de gemeente. En hij noemt die zonden ook bij name. Ik zal er u een aantal noemen. Hoogmoed. Zedeloosheid. Ontucht. Rechtszaken tegen broeders. Het eten van offervlees. Vlees dat aan de afgoden geofferd was, wel te verstaan. Misbruik van het heilig avondmaal. En dan de loochening van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Het antwoord daarop van Paulus vindt u in 1 Korinthe 15. Als Christus niet is opgestaan van de doden, zegt hij, dan is uw geloof ijdel. Maar de zonde waar hij het meest tegen waarschuwt, is die van de verdeeldheid. De zonde waar wij zo gemakkelijk mee omgaan in ons kerkelijk leven. En dit is de zonde waarmee je als het ware met de deur in huis valt. In hoofdstuk 1 begint hij er al over. En nadat hij eerst de gemeente van Korinthe, die onder de zegen van God door de prediking van Paulus tot stand was gekomen, heeft aangesproken. En dat doet hij als volgt. Geheiligden in Christus Jezus. Natuurlijk opmerkelijk als we zojuist hebben gehoord wat er allemaal speelt. Geheiligden, zegt hij in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Hij vergist zich dus niet. Vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. En dat gezegd hebbende, dan komt daar onmiddellijk die waarschuwing tegen die ernstige verdeeldheid. Er zijn dan weliswaar nog geen scheuringen in de gemeente van Korinthe, maar die scheuringen dreigen wel. Want, zegt hij, in hoofdstuk 1 vers 12, een ieder van u zegt. Dus dat betekent dat die hele gemeente daarbij betrokken is. Een ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos en ik ben van Kefas. Dat is een andere naam voor Petrus. En dan zelfs nog te durven zeggen, en ik ben van Christus. Nou, u begrijpt wel, normaal gesproken dan zou Paulus geen enkel bezwaar tegen hebben als er gezegd zou worden in de gemeente, ik ben van Christus. Maar hier wordt die naam van Christus misbruikt om de verdeeldheid te legitimeren. Dus de naam van Jezus Christus wordt hier gebruikt om die partijschappen goed te praten. Men zaait dus in naam van Christus mede verdeeldheid. En vandaar dat Paulus dit streng moet veroordelen. Hij noemt ze vleeselijk in ons hoofdstuk. Want, zegt hij, omdat er onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens? Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? En dan verder, wie is dan Paulus? Wie is Apollos? Anders dan dienaars, door wie gij geloofd hebt. Paulus wil zeggen, wij zijn er omwille van u, gemeente. Waarom zou u dan ons vereren door onder onze naam uzelf een plaats te geven? Ik heb geplant, zegt hij. Prachtig beeld. En Apollos nat gemaakt. En dat is precies zo de Heer het vandaag de dag nog doet. En wat zou het een wonder zijn als vanmorgen uw predikant heeft geplant en wij mogen vanavond nat maken. Maar dan, Ja, dan is het feitelijk nog niks gebeurd. God is het die de wasdom geeft. En daarom nooit geen roem in mensen. Vandaar dat in onze tekstwoorden staat, en dat is dus het verband waarin onze tekstwoorden gaan spreken en gaan oplichten vanavond, niemand dan roemen op mensen. Als Paulus niets is en als Apollos niets is, als ze maar dienaren zijn van Christus en van zijn gemeente, om er te zijn voor God en voor de gemeente. Hoe kan het dan bestaan dat je in mensen gaat roemen? Waar komt dat toch vandaan? Het is niet vreemd, ook vandaag de dag niet. Ach, wat is er toch een verdeeldheid. En dan beperk ik me alleen nog maar tot de gereformeerde gezindte waartoe wij behoren. En hoe wij dan zelfs ook nog een soort legitimatie zoeken voor het feit dat we zo verdeeld zijn. Ja, dat is nou eenmaal zo gegroeid. Ach, wij hebben die vreselijke kerkscheuring in 2004 achter de rug. En dan kun je allerlei redenen verzinnen om dat te legitimeren. Hier zien we in dit hoofdstuk hoe de Heere daarover denkt. We hebben de eenheid te zoeken met ingespannen kracht. Kijk, die gemeente van Korinthe bestond voor het grootste gedeelte uit heidenchristenen. Dat wil zeggen van heidenen die tot het geloof waren gekomen in de Heer Jezus Christus. En die mensen waren producten van een opvoeding. Net zo goed als wij dat zijn. En ze waren doordrenkt, laat maar zeggen, van het Griekse denken dat bepaald werd door de Griekse filosofie. Door de wijsgeren van die tijd. En die filosofen die hoge gedachten hadden en die ook naar buiten brachten, ja, die werden vereerd vanwege hun geweldige wijsheid. En die mensen waren natuurlijk ook iets mee geworden. En de mensen die hen vereerden, die waren daar mede schuldig aan. En wat zegt de Heer nou? Bij monden van Paulus, het is een wijsheid van de wereld. Het is een wijsheid die in de ogen van God dwaasheid is. Omdat zij denken dat zij hun wijsheid aan zichzelf hebben te danken. En dan zegt Paulus in vers 20 van ons teksthoofdstuk, de Heere kent de overleggingen der wijzen dat ze ijdel zijn. Dat wil zeggen dat ze leeg zijn, dat ze hol zijn, dat ze tevergeefs zijn. Paulus zegt dan ook in vers 18, niemand bedriege dan zichzelf, misleide dan zichzelf, zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Die worden dwaas bij God, want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. En daar is nog niks veranderd in die zin. Want voor de wijzen van deze wereld is het evangelie van de gekruisigde Christus niet anders dan één grote dwaasheid. Dat was toen zo. Het was voor de Joodstaat er een ergernis. Die stoten zich eraan, een schandaal letterlijk vanuit de Griekse grondtekst. En voor de Grieken, dat zijn dus voor de wijze mensen, voor de heidenen, die de Griekse filosofie aanhingen, een dwaasheid. Begin er maar over vandaag. Dat er iemand in onze plaats is gestorven. Ach, zeg, wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons doen en laten. We hebben niemand nodig die dat voor ons moet opknappen. In die termen spreekt men vandaag daarover. We zoeken het zelf wel uit. Wat een dwaasheid is dat om te denken dat wij met ons doen en laten voor God zouden kunnen bestaan. En dan komt dat woord ook naar ons toe als kerkmensen. Paulus is ook de theoloog, dat weet u, van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen. Alleen door te zien op de gekruisigde Christus mag ik mij rechtvaardig voor God weten. En ach, wat wordt er ook in onze gezinten niet veel gevonden. Dat er misschien wel op lijkt, maar dat het niet is. Niemand bedriegt zichzelf. Niemand laat zichzelf misleiden. Alleen die zondaar, die met zijn zonden en ellende leert schuilen bij de Heer Jezus Christus. Die geen andere weg meer weet. Die geen andere naam meer weet onder de mens onder de hemel gegeven tot zaligheid. Die mag zich zalig weten. Om Christus wil. En om hem alleen. Op grond van zijn verdiensten. Mag ik mij rechtvaardig voor God weten. En wel zo volkomen. Als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. En dan is het geloof het instrument waardoor ik die gerechtigheid van Christus eigen ben. En mag ik mij ook het eigendom van Christus weten. Zoals het zo heerlijk verwoord is in zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Gekocht en betaald door de prijs van zijn dierbaar bloed. En daarom, ook gericht op het te vieren heilig avondmaal van aanstaande zondag, wat betekent nu het offer van Christus voor u, voor jou en voor mij? Ach, het avondmaalsformulier zegt het zo wonderschoon. Als wij aangaan, dan beleiden wij daar niet mee dat wij iets in onszelf zouden hebben waardoor wij het waard zijn dat wij tot zijn tafel zouden komen. Integendeel, als wij aangaan, dan beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Dat is u en mijn eigen. Maar dat ik nu het leven en de zaligheid zoek en vind in dat volmaakte offer van Christus. En zie dan ook wat er gebeurt als ik daar dan mag zitten. Als een zondaar die van genade moet leven, dan reikt hij mij zijn verbroken lichaam aan en zijn vergoten bloed. En dan zegt hij, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan mijn lichaam. Zijn verbroken lichaam. En zo mag ik mij op een geestelijke wijze één weten met hem. Dit deed ik voor u, zegt dat formulier dan ook weer zo wonderschoon. Daar ga je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hetzelfde gaat het toe met zijn bloed. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggen en zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. En dan reikt hij mij die drinkbeker toe. Om zo die gemeenschap daadwerkelijk ook met hem te beoefenen. Dat is gelovige gemeenschap. Om zo deel te hebben aan Christus en al zijn weldaden. Kun je dan begrijpen dat we mogen zeggen, in Christus heb ik alles. Er is voor mij een vriend gestorven, een hele goede vriend, 2 weken geleden. En die sprak zijn kinderen en kleinkinderen nog toe op het sterfbed. En hij had haast geen kracht meer om te spreken. Maar de weinige kracht die hij nog had, besteedde hij om dat tegen zijn kinderen en kleinkinderen te zeggen. Als je Christus hebt, zei hij. En met de laatste krachten die hij in zich had, deed hij zijn armen wijd open. Heb je alles. En dat mogen we u ook als boodschap meegeven vanavond. En als we Christus niet hebben, vult u het zelf maar in, dan hebben we niets. Dan kunnen we ons veel verbeelden. Maar het is inderdaad alles of niets. Christus alleen en anders geen. En dat prediken wij u niet om u moedeloos te maken, integendeel. Want dat betekent dat al dat getop van of ik misschien niet dit zou moeten zijn. Ik herken dat ook vanuit mijn eigen leven. Heb ik wel genoeg dit? Heb ik wel genoeg dat? Heb ik wel genoeg zus? Heb ik wel genoeg zo? Het is nooit genoeg. De wet Gods eist van u en mij volmaaktheid. Begin er maar aan. Daar is een ander gekomen om dat werk voor u en mij te volbrengen. Dat kun je nooit begrijpen. Omdat er bij u en mij vandaan geen weg meer tot God is, heeft God een weg geopend in de Zoon van zijn welbehagen. En die gaat dan doen wat ik nooit kan. Dat heeft opgehouden sinds ik de duivel ben toegevallen. En nu heeft hij in de plaats van zondaar zijn leven willen geven. Nou, dat is voor de Grieken een dwaasheid. En het is voor de Jood een ergernis. Maar voor hen die geloven, is het een kracht van God. Tot zaligheid. Oh, dan mag ik het zeggen. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Dan mag ik rusten inderdaad op dat offer en op dat offer alleen. Zou ik dan niet roemen in het kruis? Ach, dat is toch wat de prediking van Paulus heeft bepaald. Heeft hij ooit op zichzelf gewezen? Hij heeft het gezegd: ik heb niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Hoe verschrikkelijk moet het hem dan in de oren hebben geklonken dat daar in de gemeente groeperingen er zijn die zeggen: ik ben van Paulus. Wie is Paulus, zegt hij. Hij noemt zichzelf de voornaamste van de zondaar. Zo heeft hij zichzelf leren kennen. O, hoe zou hij dan geëerd worden, om wat dan ook? Al die zondaar die de Heer Jezus Christus nodig hebben gekregen, die kunnen dan ook niet anders meer dan roemen in Christus Jezus alleen. In het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, van de straf sprak hij mij vrij. Hoe moet het nou toch met al die zondaren die daar geen boodschap aan hebben? Wat is dat toch, dat wij deze woorden horen en ons maar niet laten gezeggen. Ik heb in mijn gebed er iets over gezegd. Als de hemelse Vader de hemel opent op de berg der verheerlijking, als er met Jezus wordt gesproken door Mozes en Elia over zijn lijden en sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart, zijn uitgang, dat staat allemaal te gebeuren. Ach, dan klinkt daar de stem van de hemelse Vader. Daar is dus geen twijfel over. Deze is mijn geliefde Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En dan zegt Vader: hoort hem. Oh, en dat mag ik nu als gezant van Christus wegen laten klinken vanavond. Hoort hem. Zo te luisteren dat u door zijn dienaar heen de stem van Christus mag vernemen. En u, die die stem van Jezus hebt gehoord en tot leven bent gekomen, want zo gebeurde het toch. Als een dode, geestelijk dode zondaar, hoort u de stem van de Zoon van God En u mocht leven. Om het heeft dat uw leven, jouw leven en mijn leven veranderd, nietwaar? O, dan is er een begeerte om iedere keer weer zijn stem te horen. En van hem te horen. Dan is een preek pas een preek voor u. Als de Heer Jezus Christus wordt verheerlijkt. Als hij nodigt om alles. Maar dan ook alles en alleen van hem te verwachten. Welzalig hij. Die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Ach, ik ben van Paulus. Ik ben van Kefas. Ik ben van Apollos. Ik hoop dat we het met elkaar al aanvoelen vanavond. O God, dat kan niet. Paulus die zegt, door de genade Gods ben ik dat ik ben. Ik ben van Paulus, o Paulus, wat een pijn heeft het hem dat gedaan. Hij heeft het gevoeld, dit is nou een publieke miskenning van de boodschap die ik in Korinthe gebracht heb. In hoofdstuk 1, niemand roemen in mensen staat in onze tekst, maar in hoofdstuk 1 heeft hij het al gezegd hoor, wie roemt, die roemen in de Heere. Om te roemen in Paulus moet je je toch bij de groep van Paulus weten. Nou, dat gebeurde in die gemeente. Je had daar een groep in de gemeente die zegt, ik ben van Paulus. Ja, maar wij zijn van Apollos. Als je dus niet van Paulus bent, dan ben je van Apollos of van Kefas. Want zo was de situatie. En waarom ben je niet van Paulus? Ja, dan is er dus iets geweest in de leer van Paulus dat niet beviel. Of in de persoon van Paulus dat niet beviel. Er waren ook heel veel dingen die de mensen niet aanstonden van Paulus. Hij kon geweldige brieven schrijven, maar ach, de preken van Paulus, nou, daar waren ze niet bepaald van onder de indruk. Terwijl Apollos een geweldige redenaar was, die hing aan zijn lippen. Ach, wat kon die man preken? Dat is het allemaal niet. Dan gaan we met mensen aan de haal. Nee, wie roemt, die roemen in de Heere. Wij zijn van jullie, zegt Paulus dan, in onze tekst. Dat is toch wel aparter om dat te lezen. Niemand te roemen op mensen, want alles is uwe. Wij zijn dus ook van jullie. Wij zijn jullie dienaar. Zo mag een gelovig kind van God op een knecht van de Heere zien. We zijn er ten behoeve van u. En ten behoeve van onze zender, de Heer Jezus Christus. Laten we ons alsjeblieft niks verbeelden. Alles is u. En dan moet je maar kijken. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Kefas. Het is alles van u. Maar dat omvat kennelijk nog veel meer. Niet alleen dat Paulus en Apollos en Kefas van die gemeente zijn. En het ten behoeve van die gemeente zijn. Nee, moet je eens kijken hoe wat de tekst nu gaat zeggen. Het zij de wereld. Het zij leven. Het zij dood. Het zij tegenwoordig. Het zij toekomende dingen. Zij zijn alle uwe. Voor wereld staat hier letterlijk het woord kosmos, dus we moeten nog veel verder denken als dat kleine bolletje aarde in dat geweldige uitspansel dat God heeft geschapen, want daar gaat het hier om. Het is van u. En het leven, het is van u. En de dood, het is van u. Het zijn tegenwoordige dingen, het is van u. Het zijn toekomstige dingen, het is van u. Ja, je kunt er met je verstand niet bij. Maar dat is ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat we het geloven. Dat we de hand leggen op de woorden die gesproken worden. De wereld is van u. Dat is de ruimte, de kosmos waarin wij geboren zijn. En waarin we leven. Als wij in Genesis 1 en 2 lezen. dan zien wij hoe de mens door de Heere God tot rentmeester wordt gemaakt over de schepping hier beneden. Nou, die schepping is van u. O, hoe innig weten wij ons ook met die schepping verbonden. Wij zijn uit de aarde voortgekomen. God heeft zijn handen als het ware langs ons als mens laten glijden. We zijn uit het stof der aarde geformeerd. We zijn producten van God. Zo zijn we met zijn schepping verbonden. Hij heeft ons gemaakt tot een levende ziel. En dan lezen we hoe hij een vrouw maakt uit de rib van Adam. En zo wordt die hulp als tegenover hem gegeven, die wederhelft. De ene helft is Adam en de andere helft is Manin. En samen vormen ze die eenheid van man en vrouw. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. En dan zegt God het ook, nou die hele schepping die is er voor jullie. Ga maar eten en ga maar drinken en gaat die dieren allemaal maar namen geven. Kortom, rentmeester, het is van u. Ach, u weet hoe dat alles ontspoord is geworden en de wrange vruchten daarvan gaan we steeds meer zien. Die mens heeft die schepping van God al op velerlei manieren kwaad gedaan. O, wat is er al niet geruïneerd in de loop der eeuwen van die prachtige schepping van God. En toch mogen we geloven. En dat krachtens het verbond van God. Dat zomer en winter, herfst en lente elkaar zullen afwisselen tot aan het einde toe. En daartoe heeft God de zorg van zijn schepping en voor zijn schepping geopenbaard. In die prachtige boog die we iedere keer weer mogen zien. Als regen en zon er zijn. En dan moeten we maar denken. Het is trouw. Al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpila. Oh, wat geeft dat dan toch een vastheid in ons leven. Die wereld, die prachtige schepping, maar anderzijds die wereld die tot een huilende wildernis is verworden. Wat kunnen we toch bang zijn in deze wereld waar zoveel op ons afkomt. Ach, we hebben onszelf de moderne media gegeven. En het leek allemaal zo geweldig. Maar je moet eens kijken hoe ook dat u en mijn leven moeilijk maakt. Er zijn toch wel momenten dat je zegt, ik kan dit allemaal niet meer verwerken. Dat je aan een stuk begint te lezen in de krant en dat je ermee stopt en zegt, ach, ik kan het niet meer lezen. Zulke vreselijke dingen komen tot ons. En dat gaat maar door. Als u internet heeft en u kijkt naar het nieuws wat daarop komt. Van minuut tot minuut staan er weer andere dingen te lezen. En het moet allemaal door u en mij verwerkt worden. Ten slotte kun je het niet meer. Want wat is nieuws? Wat is nieuws? Niet dat er een prachtige baby is geboren ergens. Niet dat een stelletje gelukkig getrouwd is, dat is geen nieuws. Wat is nieuws? Alles wat slecht is, wat kwaad is, wat dit leven kapot maakt, dat is nieuws. En waar vermaakt de mens zich mee? U moet eens in een tv-gids kijken. En dan moet u eens kijken naar de afdeling films. En dan moet u eens die kleine dingen lezen waar die film over gaat. Het gaat altijd over moord, doodslag, seksueel misbruik enzovoorts, overspel. Ga maar door. Alles wat slecht is en verkeerd is en mensenlevens verwoest. En dan verbaast men er zich over dat een samenleving totaal verwildert. Want dat is aan de hand. En dat alles wat verkeerd is, wordt bejubeld. En wat goed is, belachelijk gemaakt. Dan leven we nog in de middeleeuwen, zo wordt dat dan verwoord, nietwaar? Wij zijn niet meer bij de tijd. O God, bewaar ons ervoor. En onze lieve kinderen en kleinkinderen, dat we in die wildernis waarin we leven, maar dat we er niet in meegezogen worden. Om steeds verder bij God en bij zijn waarheid en bij zijn trouw vandaan te leven. Kijk eens wat de Bijbel zegt. Dat leven is van jou. Dat is wat. Om er zo mee om te gaan. Wat wordt er dan mee bedoeld? Nou, we hebben het te lezen. In het perspectief van de overwinning. Want wij hebben hier geen blijvende stad. Gelukkig niet. Jezus zegt, vrees niet, juist als het gaat om al die ontsporingen in deze wereld. Vrees niet, zegt hij. Ik heb de wereld overwonnen. Kijk, en dan krijgt ze een woord. De wereld is van u. Krijgt de betekenis die we eraan hebben te hechten. Christus heeft deze wereld overwonnen. Ach, heeft hij het zelf niet gezegd? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Vandaar, het gelovig kind van God mag het op grond van de woorden van Jezus zelf weten. De wereld is van mij, want hij is van Christus. En ik weet mij van hem. Daarom hebben we natuurlijk zondag 1 beleden. Dat met eigendom mag weten. Van Christus. Met ziel en lichaam beide. Omdat hij mij gekocht heeft. Door de prijs van zijn dierbaar bloed. En nu heeft hij de wereld overwonnen. Gij Heere alleen gij zijt. Verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Dat is het wat ik ontvang. Ook in deze wereld. Weet je wat er staat? Zalig zijn de zachtmoedigen. Want zij zullen de aarde beërven. Kijk, dat wacht ons allemaal nog, hè? Niet deze wereld, nee, straks die wereld. Die in vuur en vlam gezet zal zijn. Zie ik scheppen nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Het zal. Zij zullen priesters van God en Christus zijn. En we zullen met Christus heersen als koningen. Dat is de toekomst van de kerk van Christus. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wie van ons kan het, ach, bevroeden. Waar wij als koningen met Christus mogen regeren. En dan het zij dood. Wat kan er geen angst zijn voor de dood, nietwaar? Het is iets wat eigenlijk heel je leven boven je hoofd hangt. Kinderen kunnen er vaak al mee zitten. Dat ze beseffen dat ze een eindig bestaan hebben. Maar daarom is het zo heerlijk om te lezen in het woord van God. Dat Jezus, die de levensvorst is, de dood heeft overwonnen. Alweer datzelfde woord, hè? De dood heeft overwonnen, zoals die de wereld heeft overwonnen. Door zelf te sterven. Hij is en was de eeuwige God. En dan wordt hij sterfelijk mens. Hij komt als een babytje naar de wereld toe. En hij sterft op 33-jarige leeftijd in de kracht van zijn leven, die gruwelijke kruisdood. Maar alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Hij wilde dat ook. Hij wilde die dood sterven. Ach, u weet hoe de duivel hem zelfs nog getart heeft. Hè? Die spotters die bij het kruis stonden. Als je nou de Christus bent, kom dan van het kruis af. Laat het dan zien dat je het bent. Niets wat, hè? Had de bewijs van spreken zo af kunnen wandelen. Maar u weet het. Hij is gehoorzaam geweest tot het einde toe. Pas als hij al het werk wat bij God te doen is volbracht heeft, dan geeft hij de geest over in de handen van de Vader. En dan heeft hij de dood overwonnen. Dat zie je dan nog niet. Want u weet het, dan wordt hij in een graf gelegd en dan is het voor de kerk gewoon over en uit. We dachten dat hij de Messias was, maar ja, we hebben ons vergist. Maar dan staat hij op. Dat had hij ook wel gezegd, maar daar waren geen oren voor. Maar hij staat op. En zo maakt hij zichtbaar dat hij de dood heeft overwonnen. En daarom kan hij ook zeggen, wie in mij gelooft, die zal leven. Ook al waren hij gestorven. Kijk, in dat licht lezen we onze tekst. Het leven is van ons. En de dood is ook van ons. Want die dood die zal dienen voor het gelovig kind van God om thuis te komen. Om in die eeuwige zaligheid te delen die hij ons voor ogen gesteld heeft. Door het geloof in hem zullen we leven. Ja, we hebben zelfs hier al het eeuwige leven. Denk aan die heerlijke tekst voor dat Johannes 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, dat wil zeggen aan het kruis sterven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven hebben. Het leven en de dood. Het is alles van u. Het kind van God wordt als een tarwe graan in de aarde gezaaid. Tot de zalige dag van de opstanding. De ziel wordt op het moment van sterven opgenomen in heerlijkheid. En mij hiertoe door u bereid. Zo hebben we het ook gezongen. Opnemen in uw heerlijkheid. En dan in die zalige dag van de opstanding worden ziel en lichaam verenigd. Om dan haar ziel en lichaam in die volkomen zaligheid te delen. De tegenwoordige dingen, ze zijn allemaal van u. We hebben al een vreselijk beeld geschetst van deze wereld waarin wij leven. En laten we God dankbaar zijn dat wij nog in een land leven waar we het goed hebben. En laten we dat niet vergeten. Heel goed. En daarom is het ook zo erg dat juist waar wij het nou zo geweldig goed hebben. In deze wereld waar zoveel gaande is. Dat er bijna, op het grote geheel genomen, bijna niemand meer is die in God gelooft. In degene die dat allemaal geeft. He, wij zien het ook in onze kerken gebeuren, de afbraak zet zich voort. Steeds minder mensen hebben nog behoefte aan om, zoals wij nou in de kerk zitten en staan, om daar nou van te leven. De mens zal bij brood alleen niet leven, heeft Jezus gezegd, maar bij alle woord dat uit mijn mond uitgaat. Oh, en wat is dat heerlijk als je zo in de kerk zit. Dat je die woorden als het ware van de lippen van de dienaar af zit te luisteren. Genade, zegt Jezus. Of zegt de psalmdichter, met het oog op Jezus. Genade is op zijn lippen uitgestort die scheeuwiglijk van God gezegend wordt. Nou, de tegenwoordige dingen, ze zijn allemaal van u. Ziet ze in het perspectief van de regering van de Heere. God, de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. Zo te zien naar de dingen die zich in dit wereld gebeuren voltrekken. Kijk, vergis je niet, Paulus heeft natuurlijk in een vreselijke tijd geleefd. Hij heeft alleen maar onderdrukking gekend door de Romeinse bezetter. Uiteindelijk, hij was de grote heidenapostel, is hij degene die dan vanuit Jeruzalem, laat maar zeggen, in het hol van de leeuw terechtkomt in Rome, waar de keizer, die macht had, verbleef, residentie hield. Maar daar wordt het kruis van Christus opgericht. door de prediking van Paulus. Je moest kijken, de brief aan de Romeinen. Dat is aan de gemeente die in Rome is. Dat is denk ik toch de meest spraakmakende brief uit de Bijbel. Nou, daar heeft God nou voor gezorgd. Vandaar dat hij ook kan zeggen, tegenwoordig, het is allemaal van ons. Ook dat hij straks als martelaar sterft in Rome. Het is allemaal van ons. Hij heeft er God zijn hand in gezien. U weet het, hij heeft het zelf gezegd, dat hij verlangde naar die verlossing. Maar het is nodiger te blijven, zegt hij in dit leven, om uwentwil. Ik wenste wel ontbonden te zijn, met Christus te zijn. Dat is zeer ver van het beste. Maar hij wenste te blijven bij de gemeente, om hen, o heerlijke, hij is er ten dienste van hen. En hij is er ten dienste van God. Ook in die tegenwoordige beproevingen die er waren. Nou, zijn verdrukkingen waren veel. Als je hoort wat hij allemaal opzomt, wat hij meegemaakt heeft. Ontzettend. En dan ook het toekomende. Het is alles van u. Wat heerlijk als we zo als een kind van God in het leven mogen staan. En dat worden we vanavond voorgehouden. Om nou op hem te zien. Ik kom weer bij mijn vriend terug die overleden is. De zondag voor zijn dood zei hij nog dit tegen me. Hij zegt, joh, ik mag het allemaal overgeven in de handen van de Heer. Toen wist hij nog niet dat hij zou gaan sterven. En toen zei hij, hij heeft het helemaal opgezegd. Nou, dat vind je nou gewoon terug in deze tekst. U kent het allemaal. Zeg maar op in je hart. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. Met een rustig, kalme moed. Tegenwoordige dingen, ze zijn van u. Toekomstige dingen, ze zijn van u. En dan, maar gij bent van Christus, zegt Paulus dan. Jullie zijn gekocht en betaald door het bloed van hem. O, beseftig is wat het hem gekost heeft. Nou, laten we dat maar in de week van voorbereiding overdenken, wat het hem gekost heeft. En als we dan eens aan tafel zitten, maar zien wat het hem gekost heeft. En dat hij dat nu deed, ten behoeve van u en mij. Alles is van u, maar denk erom, dat komt omdat je van mij bent. Want alles is van mij. Dus ook al het mijne is van u. Dat is de boodschap die erachter zit. Gij zijt van Christus. En daarom is alles van u. Dan gaat hij er nog wat bij zeggen. En Christus is van God. Ja. Hij is de gegevene van de Vader. Zo lief had God toch de wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat betekent overgegeven, prijsgegeven. Maar met maar één bedoeling. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Niet in de diepten van de verlorenheid zou storten om eeuwig om te komen. Daar heeft God zijn zoon niet voor gegeven. Want dan had hij niet gegeven. Daar hoefde hij verder niks voor te doen. Dat zou de uitkomst geweest zijn zonder die verlossing. Nee, die verlossing heeft hij tot stand gebracht. Opdat we niet verloren zouden gaan. Maar eeuwig zouden leven. Daarom heeft God zijn Zoon gegeven, opdat we zouden geloven in zijn Zoon. Ach, en nu heeft hij ook de Heilige Geest uitgestort, omdat God wel wist dat dat offer van Christus alleen maar effectief zou blijken als daar de Geest zou zijn waarvan Christus heeft gezegd: het is u nut dat ik wegga. Want anders kan de Heilige Geest niet komen. En zegt hij dan: die Geest zal het uit het mijne nemen en die gaat het u verkondigen. Nou, dat is toch wat nou gebeurt. U hoort toch dit woord. En dat werk van Christus wordt toch verheerlijkt. Opdat we ons zijn eigendom zouden weten door de kracht van woord en geest. O, alles wat van Christus is, is ook van ons. En Christus is van God. Dus behoren wij ook God toe. Oh, dan zijn we weer terug in de handen waaruit we gevallen zijn. Om de verdiensten van Christus. Ja, dan kan ik alleen maar zeggen: wie roemt, die roeme in de Heere. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere Heilige Geest, de Trooster, de drie enige in zijn troon. Amen. Zingen wij van Psalm 84, het derde vers. wij willen de Heere dank zeggen voor de thuiskomst van de heer Van der Velde uit het ziekenhuis. Laat ons danken en bidden. Heere, laat dat voor ons zo geweest zijn vanavond. Gij stort op hen een milde regen. Die genade die er is in de Heere Jezus Christus, waaronder wij mochten zitten, ook kon het zijn met hongerige zielen om gevoed te worden en verkwikt te worden, zodat het ons tot een zegen strekt. Of dat wij in de overdenking van dat wat we hoorden nog in de zegen van uw woord mogen delen. Maria mocht deze dingen overleggen, bewaren in haar hart, om ze te overleggen voor uw aangezicht. Heere, zo mogen jong en oud aan u bevelen. Wij die in deze tegenwoordige boze wereld leven, nog zoveel gunsten van u mogen genieten, ook in de rust en de vrede, dat we zonder enig beletsel nog samen kunnen en mogen komen, en dat zondag en zondag opnieuw, en dat zo u het geeft aanstaande zondag, uw tafel aangericht staat voor uw kinderen, omdat u weet dat we dat nodig hebben, om staande te blijven in het strijdperk van dit leven. En wat een heerlijk licht viel er vanuit de schriften op de wereld, op leven, op dood, op tegenwoordige en toekomstige dingen. O, het mocht alles geplaatst worden in het perspectief van de overwinning die u, o Heere Jezus Christus, behaald hebt op dood en graf. Met de belofte erbij dat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen waarop gerechtigheid wonen zal. En dat al diegenen die hier in dit leven wederom geboren werden, dat koninkrijk van u zullen beërven. En laat dat dan de troost uitmaken beide, in leven en in sterven van jong en oud. En zo mogen we deze gemeente aan u bevelen met hun herder en leraar en zijn gezin. Ach, schenk ook hem alles wat nodig is in de vele en diverse werkzaamheden die er gedaan mogen worden. Laat het zijn tot eer van u en tot zegen van de gemeente. O, we hebben gehoord dat wij er slechts zijn om dienaar te zijn, zoals u, o Heere Jezus Christus, daarin voorgegaan bent. De Zoon des Mens is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En wat hebt u dat gepraktiseerd? Uw dienende liefde ging zo ver dat u uw eigen leven hebt willen afleggen, opdat u zo de weg zou banen voor volstrekt verloren mensenkinderen tot hun eeuwig behoud. En daar mogen de tekenen van brood en wijn toch van getuigen. Heere, mag zo de gemeente toeleven naar de zondag die u geeft, als we het samen mogen beleven. Wij danken u dat de heer Van der Velde uit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. Geef genadig herstel. We hebben het gezongen. Welzalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Wij mogen alle werk van zending en evangelisatie aan u bevelen. Wereldwijd mag dat woord nog steeds uitgaan. Maar hier in deze westerse wereld waarin wij leven, meer en meer afstand genomen wordt van u en van uw woord, mogen we horen hoe in verre landen dat evangelie gehoord mag worden en gehoorzaamd. O Heer, u gaat nog voort om uw gemeente te vergaderen, ten eeuwige leven naar uw belofte. Gedenk allen die een taak daarin hebben. En mogen ook wij, voor zover we dat kunnen, ook daarin nog dienstbaar zijn. We bidden u voor de plaatselijke overheid. Gedenk het college van burgemeester en wethouders. Ook de leden van de gemeenteraad. Wat zou het groot zijn als dat besef ook bij de bestuurders, niet alleen van de gemeente, maar ook van provincie en ons vaderland. Dat besef zou leven. Dat alles van u is En dat daarom alles van hen is die in u geloven. O, wat een heil zal daarvan uitgaan. Ook voor de samenleving van vandaag. We mogen u bidden voor hen die het moeilijk hebben. Er kan zoveel zijn wat ons leven teneerdrukt. Ziekte, moeite, zorg, verdriet, rouw. Heer, wil troost schenken. O, dat ook het woord dat vanavond gepreekt is, ons leven in dat perspectief zal plaatsen. Dat alles van u is. En daarom alles van hen die in u geloven. En wat predikt ons dat het zo nodig is. Dat we dat ware zaligmakende geloof uit uw handen zouden begeren en ontvangen. Heere, er kunnen mensen zijn in onze omgeving die ziek zijn. Misschien wel familieleden, ernstig ziek. Wil ook in deze wegen uw troost en uw nabijheid betonen. Nog uitkomst geven. We mochten er iets van zeggen, ook in de prediking. Hoe we onze vriend ten slotte heen zagen gaan in volle overgave van het geloof in het betrouwen op het volkomen offer van Christus Jezus alleen. Heere, wat een genade, als we een stil en gerust leven mogen leiden, als we ons mogen verblijden in uw gave. Ach, hoe vaak vinden we het maar gewoon. Vaak moeten ons dingen ontnomen worden om er ons op te wijzen hoe voortreffelijk het is als u ons zegent met die alledaagse dingen die dan ineens niet meer gewoon blijken te zijn, maar die in het licht van uw genade mogen schitteren als parelen. Heere, doe het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 84, het zesde vers. Gemeente, gaat hen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.